We gaan met elkaar lezen uit 1 Johannes 3, vanaf vers 1, en zingen Psalm 66, en daarvan het zesde vers. Door s hoogst een arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Psalm 66, vers 6. Luisteren we samen naar het heilig woord van God uit 1 Johannes 3 vanaf vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere almachtige heilige God in de hemel, grote schepper van alle dingen, u die ons kent en ziet, u die ons doorgrondt, Heere, u hebt ons hier vanavond bij elkaar gebracht. En wij danken u ootmoedig, Heere, dat we zo met elkaar een ogenblikje mogen samen komen om te luisteren naar datgene wat ons uw woord aanreikt. Om samen na te denken over het gebed. Heere, zo staan wij hier vanavond totaal van u afhankelijk. Heere, wij zijn maar een middeltje in uw hand, zelf tot niets bekwaam. Het is dan nodig, Heere, dat u vanavond ook weer de hand slaat aan ons en ons gebruikt waartoe u ons gebruiken wilt. Heere, wilt u vanavond de woorden in onze mond geven? Geeft u de rust in het hoofd? Geeft u de vrede van de zaken in het hart? Heere, mogen wij vanavond dicht bij u zijn. Wilt u vanavond hier de rijen doorgaan? Wilt u vanavond in het gewaad van uw dierbaar woord tot ons spreken, voor het eerst of opnieuw? Heere, mogen we vanavond hier zitten en staan in het diepe besef van wie wij zijn. Maar wilt u ons ook leren door uw Heilige Geest wie u bent? Rechtvaardig, ja. U moet vervloeken een iegelijk die niet blijft in uw wet. Uw oordeel rust op die wet. En daarom zijn wij rechtvaardig verloren, Heere. Dat is waar. En daarom moeten we vanavond bekennen dat wij geen rechten hebben. Daarom moeten we vanavond eerlijk zeggen, als u met ons handelt naar onze zonde, Heer, is het rechtvaardig als u ons wegvaagt. Maar Heere, o, wij roepen het u toe. Ontferm u ons. Zie ons aan in uw lieve Zoon. In dat dierbare bloed van het Lam, zoals het op Golgotha gestort is. Heere, geef ons vanavond een druppeltje bloed. Geef ons vanavond iets van dat water wat uit uw zijde is gevloeid, o Heere Jezus, tot heiligmaking. O, wil vanavond voor dorstige zielen dat water des levens uitdelen. U vanavond met degene zijn, Heere, die nog voor eigen rekening heen reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. O dierbare Geest, hier is vanavond werk voor u. Wilt u het doen? Wilt u vanavond zich aan het woord paren? Ach, Heere, eerst het woord geven en u er dan aan paren aan uw eigen woorden, om ze toe te passen in de harten van de hoorders. Wil vanavond nog parels hechten aan uw middelaarskroon, o Heere Jezus. Wil vanavond, o Vader, dat welbehagen door uw hand gelukkiglijk doen voortgaan. Gedenk uw volk, Heer. U weet waar ze gelegen zijn. U kent ze. U weet wie ze zijn. Zo zondig. Zo zwart. Zo lusteloos misschien. Zoveel van die eerste liefde verloren. Maar wilt u vanavond nog eens tot hun hart spreken? Wilt u ze vanavond nog eens aanspreken, Heer? Wilt u vanavond dat ware geloof nog eens verwakkeren en vernieuwen? Wilt u vanavond de ogen van uw kinderen opheffen en op u doen blikken? En wat zal dat een middel zijn tot heiligmaking om u te zien? Heer, we vragen dit alles van u. rechteloos, maar alleen uit genade, pleitend op uw belofte. Ik ben met u, lieden, al de dagen uw levens. O Heere, ontferm ons, u zich dan over ons, uit genade. Amen. We wilden vanavond verder gaan met de behandeling van het gebed, als de Heer het geeft. We hebben de vorige twee keren daar al een begin mee gemaakt. Het eerste punt wat we behandeld hebben aangaande het gebed is de aanspraak van God, hoe wij God hebben aan te spreken en de aanbidding van Hem. We hebben vervolgens gehoord dat de vrucht van het naderen voor Gods heilig aangezicht bestaat in het belijden van onze zonden en het verklaren van berouw. En daar hebben we de vorige keer over gesproken en we zouden vanavond, als de Heer het geeft, daar nog wat verder op door willen gaan. Ik wilde eigenlijk vanavond u de vraag stellen: zijn de zonden voor u bitter? Dat vraag ik aan de onbekeerden en aan Gods kinderen. Zijn de zonden voor u bitter? Wat is daarop uw antwoord? Misschien zegt u wel: de zonde is voor mij inderdaad bitter. De zonde die benauwt mij. Als ik zie op de zonde in mijn leven, dan krijg ik benauwdheid in mijn hart. Dan vrees ik dat God mij die vloek die hij gedreigd heeft over al degenen die niet blijven in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, dat God ook dat op mij zal doen ontbranden. De zonde is voor mij bitter omdat ik bang ben dat ik de prijs die daaraan verbonden is, het loon op de zonde, dat ik dat zal moeten betalen. Dat maakt voor mij de zonde bitter. Benauwd. Misschien zit er vanavond iemand die zegt: voor mij is dat toch anders. Voor mij is de zonde niet alleen bitter in de zin dat ik daar benauwd van word, dat ik daar bevreesd van word, dat ik Gods rechtvaardig oordeel over mij heen haal. Maar ik moet dat versje verder zingen. Ik vond benauwdheid en ik vond droefenis. Vele mensen die met Gods woord in aanraking komen, met Gods wet in aanraking komen, die kennen benauwdheid. Dat noem je wel een wettisch berouw. Vrezen voor de toorn van God, vrezen voor Gods heiligheid, dat is benauwdheid. Dat zegt de dichter, hè? Ik vond benauwdheid. Maar kent u ook droefenis? Droefenis over de zonde, verdriet over de zonde, berouw, leedwezen over de zonde. Waarom? Vanwege de straf? Nee, vanwege datgene wat ze God aandoet. Als we dan vanavond met elkaar stilstaan bij de vragen: wat is nou het belijden van de zonden en de verklaring van het berouw voor het heilig aangezicht van God? Dan begint dat allereerst bij het besef wederom, hè, wie God is. En daarom zou ik vanavond, en ik wil zeker ook degene die moeten bekennen dat ze geen genade kennen, niet tekort doen vanavond. Ik zal ook zoeken een woord voor u te hebben. Maar ik wil vanavond ook in het bijzonder spreken tot Gods kinderen. Alsof de Heer vanavond tot u komt. En dan moet u van mij afzien en van mijn stem afzien. Maar vanavond is het de levende stem van God. Hebt u enigszins besef wat het gekost heeft dat er geschreven kon worden in 1 Johannes 3 dat wij kinderen van God geworden zijn? Heeft u enig besef, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden? Hebt u enig besef wat het inhoudt een kind van God te zijn? Dat vrucht is van die grote liefde van God, waarmee hij de wereld heeft lief gehad en waarom hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Heeft u het besef dat als u voor Gods heilig aangezicht neerknielt en u hem mag aanspreken als uw God en als uw Vader in Christus, dat dat wat gekost heeft. Dat dat gekost heeft dat we lezen in Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, dat de Vader zijn eigen lieve zoon uit zijn schoot genomen heeft en heeft hem overgegeven in de handen van de beulen, in de handen van de godsdienst, overgegeven aan de vuistslagen, aan het speeksel, aan de lasterende woorden. Dat is de liefde van God de Vader voor u. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem gegeven, overgegeven. De Vader heeft zijn eigen zoon, zegt Jesaja, willen verbrijzelen. Het behaagde de Heere om hem, zijn eigen zoon, te verbrijzelen. Dat is de prijs die God de Vader heeft willen geven om u, kind van God, los te kopen. Ja, wat meer is. We lezen in Romeinen 5 dat de liefde van God bevestigd wordt jegens ons. Dat Christus gestorven is. Toen wij nog vijanden waren, toen wij nog zondaars waren, gaf God de Vader zijn eigen zoon over voor vijanden. Opdat hij sterven zou. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, dat hij zijn eigen zoon gaf. Zijn eigen zoon uit zijn schoot drukte om goddeloze mensen, vijanden van God, in zijn schoot terug te nemen. Om zijn eigen lieve zoon zo te behandelen als was hij zijn zoon niet. Zodat Christus op het kruis moest uitroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? God verliet zijn eigen zoon om zonde monsters in die schoot te trekken en te nemen, te adopteren, aan te nemen tot zijn kinderen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dit is de liefde Gods. Niet dat wij God lief gehad hebben. Niet dat wij God gezocht hebben. Maar dat Hij ons lief gehad heeft. En dat Hij zijn eigen zoon heeft gezonden tot een verzoening van onze zonde. Zie, o kind van God, als u vanavond buigt voor het heilig aangezicht van God, en als u op rechtsgronden mag zeggen, mijn God en mijn Vader. Zie wat een grote prijs de Vader heeft willen betalen door de zending van zijn Zoon om u tot zijn kind aan te nemen. We horen de psalmdichter van Psalm 85 zingen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. Dat Jacob zaten, de hielenlichter, de oplichter Jacob, opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust in het bloed van zijn eigen zoon. En daarom zegt God de Vader vanavond tot zijn kinderen. Ik zal nooit meer op u tornen. Ik zal nooit meer op u schelden. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Het is uitgewist. Het is weggedaan. Gij zijt mijn kind. Gij zijt mede-erfgenaam met Christus. U staat met eerbied gesproken op hetzelfde fundament van kindschap als Christus staat. U ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Ten tweede, als we neerknielen voor het heilig aangezicht van God, moeten we diep doordrongen zijn van deze grote prijs die God de Vader heeft geschonken in zijn Zoon. Maar ten tweede moeten we diep doordrongen zijn van de prijs die Christus heeft willen betalen. Zodat Paulus kan zeggen in Galaten 2, Christus die mij lief gehad heeft, ik, een vervolger, een moordenaar, een hater van God en een hater van Christus, dat hij zichzelf voor mij overgegeven heeft, ziet u, dezelfde liefde. God de Vader gaf zijn eigen Zoon over. God de Zoon gaf zichzelf over. Zodat daar in de hof, als de zaligmaker daar staat met zijn discipelen, en het recht van God zich gaat spannen, en de dood in het gezicht komt dat hij zegt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij gaf zichzelf over. In de plaats van u, kind van God. Hij nam uw krankheden op zich. Hij nam uw smarten op zich. Hij wilde die dragen. Hij wilde zich om uw overtredingen laten verwonden. Hij wilde zich laten verbrijzelen. Hij heeft zelf, de grote zelf, onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Hij is afgesneden door die grote liefde tot zijn volk uit het land der levenden om de overtreding van zijn volk. Zie hoe een grote liefde ons de Vader heeft betoond. Zie de grote liefde die de Heer Jezus heeft betoond, dat hij zichzelf heeft overgegeven. Besef toch wat het betekent. Heel eenvoudig voorbeeld. Ik had van de week één splinter in mijn vinger. Eén splintertje. Het doet pijn. Ik dacht, Heer Jezus, één splinter. En u een doornenkroon. En u gegezeld. En u spijkers door uw handen heen. Hangend in de hitte van de zon. Bespot, veracht. Versmaad. En waarom? Waarom? Dat deed ik voor u. Hierin betoont zich de grote liefde van de Vader. Besef het toch, dat hij zijn eigen Zoon liet hangen. Terwijl hij hem zo ontzaggelijk zag lijden. De Vader beantwoordde de stem van zijn eigen Zoon niet. Mijn God, waarom verlaat gij mij voor u? Heer Jezus deed niet wat hij kon. Van het kruis afkomen, zoals ze toeriepen. Kom van het kruis af en we zullen u geloven. Hij bleef hangen. Hij dronk de beker tot de laatste druppel leeg. Voor u, totdat hij stierf. Kom, bent u ooit op Golgotha geweest? U zegt, ik ken genade. Bent u ooit op Golgotha geweest? Hebt u gezien wat een grote liefde en een grote prijs ons de Vader heeft getoond op Golgotha. Hebt u gezien wat een grote liefde en wat een grote prijs de Heer Jezus heeft betaald voor u? En dan de Heilige Geest. O, wat heeft de Heilige Geest een geduld met u gehad. Hoe oud was u toen u tot zaligheid kwam? Vult u uw leeftijd maar in toen de Heer in uw leven kwam en zet er maar achter. Zo lang heb ik van u verdriet gehad. Wat heeft de Heilige Geest een verdriet gehad van u? Wat heeft hij veel van u moeten verdragen, zodat hij klagen moest, u wederstaat altijd de Heilige Geest. Wat was u een wederhorig en een wederspannig geslacht, terwijl hij riep, u antwoordde niet. Toen hij klopte, u deed niet open. U riep met uw hele leven en met alles wat u had. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wijk van mij. U deed alles wat u kon om de banden te verscheuren en de touwen van u te werpen en te zeggen, laat me leven. Ze hebt u wel verzucht, laat me toch met rust. Ik wil niets met u te maken hebben, ik wil leven zoals ik het wil. Hij heeft het alles van u verdragen, hij heeft u gezien in de krochten van uw bestaan. Hij heeft u zien handelen daar en daar. Maar u dacht dat niemand het zag en niemand het wist. Hij heeft het gezien en hij heeft het verdragen. Ook toen u zo door de duivel bezeten was, dat u met een Ananias en een Safira de Heilige Geest loog met uw beloften. Ik zal het nooit meer doen en ik zal anders gaan leven. Ik zal dit en ik zal dat. En u loog de Heilige Geest. Want bij de eerste, de beste gelegenheid deed u het weer. En u dronk de zonde in als water. Dat heeft hij van u verdragen toen hij kwam. Om u te overtuigen van zonde. Wat heeft hij van u verdragen toen u maar wederspannig bleef. Toen u de vuisten ten hemel hief en zei, mij krijgt u nooit. Dat heeft hij van u verdragen. Toen u aankwam sjouwen met al uw beste werken. Met die lelijke eigen gerechtigheden die u voorstelde aan God. Als moest dat een offer voorstellen. Wat heeft hij een beledigingen verdragen toen hij moest zien hoe u dacht door uw eigen werken wel zalig te kunnen worden. Wat heeft hij het moeten verdragen toen hij u in die momenten dat u bijna in moedeloosheid en wanhoop wegzonk, dat hij u enige bemoediging gaf dat er nog een weg en een middel was om die welverdiende straf te ontgaan. En hoe dwaas u handelde toen u dat naar u toetrok en zei, daar zal ik dan op rusten. Wat heeft hij moeten verdragen dat u dacht dat het rechtvaardig oordeel Gods niet zijn loop zou moeten hebben. Wat heeft hij moeten verdragen toen u dacht dat u met uw goede beloften en allerlei wonderlijke initiatieven God wilde behagen en geheel voorbij ging aan het recht van God? Wat heeft hij moeten verdragen toen u dacht dat u met dat hele kleine beetje godsdienst die prijs der zielen, dat rantsoen, kon betalen? Of wat heeft hij een werk aan u gehad om uw ogen af te trekken van deze wereld en van uw godsdienst. En om ze eerlijk te maken en te laten zien wie u bent. Wat heeft hij er een werk aan gehad om u tot de eerlijke erkentenis te brengen. Dat God rechtvaardig is. Wat heeft hij er een werk aan gehad om die liefde in te druppelen. Om uw hart te verbreken waardoor u tot de erkentenis kwam. En met Jona overboord mocht. En het totaal aan een einde kwam in uw leven. Wat heeft hij een groot werk aan u gehad om u op te trekken uit die totale verlorenheid. En u op de rots te zetten, Christus. Wat heeft hij dierbaar en vriendelijk intrek genomen in uw hart. Wat heeft hij de rol van kinderleider willen opnemen in uw leven. En gezegd, ik neem u aan de hand en ik leid u naar huis. Heeft hij vriendelijk gesproken, niet waar? Als u het niet meer wist, wat bleek hij een trooster te zijn? Wat bleek hij gewillig om in uw hart en in uw leven te gaan getuigen dat u een kind van God geworden was? Wat was hij gewillig om in uw hart vol ongeloof de nevelen weg te drijven en u het geloof te schenken en de zekerheid en de vastheid dat niet alleen anderen, maar ook u de zaligheid geschonken was. Wat was hij vriendelijk en teder. Toen hij met uw geest ging getuigen. Dat u een kind van God geworden was. Wat is hij allerbeminnelijkst nog iedere dag. Als hij me voor struikelen bevrijdt. En als ik val. Me weer overeind helpt. En als ik zondig. Hij bereid is om weer van het bloed te nemen. En me af te wassen. En van het water uit de zijde van Christus te nemen en me schoon te maken. O, wat is die dierbare geest. Wat heeft hij ontzaggelijk werk moeten doen om u zalig te maken en om u bij deze verlossing te houden. Wat een werk van een drie-enig God. Ja, en we hebben het gehoord. Waartoe bent u dan verlost? Opdat u zoudt verkondigen de deugden desgenen die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. U weet het, hè? Daartoe bent u geroepen. Om niet meer in de duisternis te leven, maar in het licht te wandelen. U bent zo duur gekocht, zegt de Heere, zo duur gekocht. Zo'n dure prijs voor de Vader, zo'n dure prijs voor de Zoon, zo'n dure prijs voor de Heilige Geest. Is het dan wonderlijk dat de Heere zegt, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijt, gij zijt mijn. Heer Jezus zegt, u bent de mijne geworden. De Vader zegt, u bent mijn kind. De Geest zegt, u wandelt aan mijn hand. Zo bent u medelevend gemaakt met Christus, daar gij dood waart. In de zonde en in de misdaden. God die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de zonde en de misdaden, ons levend gemaakt met Christus. Om te wandelen in de vrijheid der kinderen Gods tot de dag aanbreekt. Dat we mogen komen in het huis van Vader met de vele woningen. Ja. Als je dat nou zo hoort, dan zou je toch denken, als dat je te beurt gevallen is, als zo'n grote liefde je deel geworden is, dan zondig je zeker nooit meer. Als dat zo was, dan had ik vanavond niet dat tweede punt hoeven te behandelen. Belijdenis van zonde en verklaring van berouw. We hebben het in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels over de volharding der heiligen. Het gaat over Gods kinderen, hoe ze door Gods geest tot de volharding gebracht worden. En dat gaat door de weg van het gebed. En dat gebed is een belijden van zonden en berouw. Dus daar is nog zonde in het leven van Gods kinderen. En die moeten ze voor God belijden. Als ze daar neerknielen voor het aangezicht van deze God, van die grote liefde. Aan de voeten van deze Christus met die grote liefde. De Heilige Geest inroepend of die mee wil bidden. Is het die geest van die grote liefde. En daar verschijnen ze voor het heilig aangezicht van hun grote weldoener en redder en verlosser. En dan moeten ze erkennen, wij hebben gezonden. Begrijpt u nou wat ik bedoelde toen ik aan het begin onderscheid maakte tussen benauwdheid en droefenis? Zou je voor het heilig aangezicht van zo'n liefdevol God je zonde kunnen belijden zonder droefenis? Kan toch niet? En daarom moeten we vanavond met elkaar stilstaan als de Heer het geeft en enig besef. O, de Geest komen erin mee wat het betekent. Tekent om te zondigen na ontvangen genade. Weet u wat het in de allereerste plaats is? Zondigen is bijzonder wreed. Na ontvangen genade, zondigen is bijzonder wreed. Paulus zegt het. Hè? Zullen wij dan zondigen? Opdat de genade te meerder worden. Zullen wij dan zondigen tegenover zoveel liefde? Dat zij verre. Dat is zo beestachtig wreed dat je je weldoener op zijn hart wil trappen. Dat is wreed. Dat is de eerste. Hoe wreed? Het is nog iets. Zondigen na ontvangen genade is opstand tegen God en opstand tegen Christus. We waren toch uit de duisternis overgebracht tot het licht. We waren toch uit de klauwen van de Satan getrokken. We waren toch uit het koninkrijk van de duivel overgebracht in het koninkrijk van koning Jezus. En als wij dan de wetten van koning Jezus niet willen gehoorzamen, maar willen leven naar de wetten van koning Satan, oh, wat een opstand is dat tegen onze weldoener. Wij zeggen eigenlijk met onze zonde na ontvangen genade, nadat hij zijn leven heeft gegeven voor ons aan het kruis, doodgebloed is van liefde voor ons, zeggen we eigenlijk, wij willen niet dat uw koning over ons zijn zou. Wij lieten hem de doornenkroon op zijn hoofd slaan, hè, voor ons. En met onze zonden kronen wij de Satan. Een van de eigenschappen van een kind van God geworden te zijn, is dat Christus ons geboden heeft om zijn kruis op ons te nemen, zijn liefdesjuk. Neem mijn juk op u, het is zacht en het is licht, en volg mij na. Maar wat doen wij als wij zondigen, dan werpen wij dat juk weer van ons af. Wij gedragen ons dan weer als dat ongewende kalf. En wij zeggen tegen de Heer, dit kruis wil ik niet dragen. Dit is niet zacht, dit juk is niet lieflijk, Heer. Ik wil het niet dragen. En daarmee zeggen we eigenlijk, wat u mij opgelegd hebt, dat is niet goed. Wij zeggen tegen onze goede, milde weldoener, wat u doet, is niet goed. Eens over nadenken. Als wij zondigen, dan drinken wij het giftige water van deze wereld op. Terwijl we voorbij gaan aan onze dierbare Heer Jezus, die zich heeft laten slaan als de steenrots in de woestijn. En uit hem is een fontein van water gevloeid, die met ons meedrijft. Die met ons meespoelt en vloeit, totdat we sterven, zoals het volk in de woestijn. Die rotssteen vloeide en dat water vloeide met hen mee, zodat ze de hele woestijnreis drinken hadden. Zo is Christus geslagen. Christus is geopend op Golgotha om een stroom van levend water op te werpen. En hij zegt, wie dorst heeft komen en nemen het water des levens om niet. O dwazen dat we zijn, dat we drinken van het giftige water van deze wereld en voorbij gaan aan hem, de fontein des levens. Als wij zondigen, behagen we de duivel. Daar waar een drie-ene God een ontzaglijke strijd gestreden heeft met die sterke, om hem zijn vaten te ontroven, zijn wij geroepen om God te behagen. En wat doen wij in ons leven met onze zonde? Behagen we hem, de duivel. Ontzaglijke werkelijkheid wat zondigen is. Wij doen dan de werken van de duivel, de vader der leugenen, en daarmee beledigen we onze nieuwe vader. Als de dierbare geest in ons hart is gaan getuigen dat we kinderen Gods geworden zijn en wij gedragen ons als kinderen van de duivel. Wat een wrede, harde, afschuwelijke daden zijn dat. Een drie-ene God heeft alles gegeven om ons uit zijn klauwen weg te rukken. En wij begeven ons er moedwillig weer in. Ja, we zijn daarmee ongehoorzaam aan de stem van hem die ons gekocht heeft met de prijs van zijn eigen bloed. En wij roepen met die zonden hem toe, zoals Farao het zei, hè? Wie is de Heer? Wiens stem ik gehoorzamen zou. Het is alsof we zeggen met Farao, ik ken de Heer helemaal niet. Ik doe alsof hij niet bestaat. Ik doe alsof hij niet spreekt in mijn leven. Ik doe alsof hij niet zoveel tot mijn ziel gesproken heeft. Ik luister gewoon naar de stem van de duivel. O, wat is zondige iets ontzaglijks. Tegenover die grote liefde. Met dat zondige bedroeven wij de Heilige Geest. Die dierbare Geest van God. Die zich zoveel moeite getroost heeft om ons te redden uit de klauwen van de Satan. die dag en nacht onze kinderleider is. In het Grieks staat pedagogos, onze opvoeder. Het is alsof hij ons kleine kinderen in de genade aan de hand neemt en zegt, kom, ik zal u leiden. En met onze zonden bedroeven wij hem. O, die grote liefde van de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus het in Efeze 4, bedroeft de Heilige Geest Gods toch niet? Waarom bedroef je hem aan wie je alles te danken hebt? Ja, of, vraagt Paulus in Romeinen 2, of veracht gij de rijkdom, zijn goede tierenheid, en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid? Veracht ge het, zijn langmoedigheid, zijn verdraagzaamheid, zijn liefde, veracht je het, acht je het licht, als was het niets. O zonde, wat ben je bitter. O zonde, wat ben je satanisch. O zonde, hoe bestaat het toch? Dat er ook maar één zonde in ons leven zou zijn, die we als een zoete beter onder onze tong leggen en die we in onze boezem vasthouden. Het is als een schorpioen die ons hart doorsteekt, o dwazen die we zijn. Al die zonden zijn uitvindsels van de hel om God te tarten, om God te pijnigen. O ja, de duivel weet wel dat hij Gods kinderen niet uit de hemel houden kan. Maar hij heeft dan wel twee andere dingen die een grote missie zijn in zijn leven. Ten eerste, om de hemel uit ons hart te houden. Als wij leven in de zonde, blijft de hemel uit ons hart. Dat is één. Maar nog iets. Er is grote blijdschap in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Dat moet je niet te smal zien. Het gaat niet alleen over de bekering eenmalig. Er is grote blijdschap in de hemel als Gods kinderen heilig wandelen, als zij zich dagelijks bekeren. En de duivel die wil dat de hemel ontzeggen, de grote vreugde over een heilig volk en een verkregen volk. De duivel wil die kinderen van God tot zondigen aanzetten, zodat er in de hemel geen vreugde kan zijn over die kinderen die in heiligheid wandelen. Tot slot hebben we dat wel vaker aangehaald, hè? Een van de aspecten die de zekerheid van het heil vormen is het heilig leven. Of wat zal de duivel het heerlijk vinden als wij in veel verzoeking vallen en in veel zonde? Hij weet dat daarmee de zekerheid van het heil en de vreugde uit ons leven wegcijpelt. Mag ik het vanavond zeggen? Als de mond van God zijt heilig. Want ik ben heilig. U hoort toch bij mij. Ik heb u toch gekocht. Ik heb u toch gered en ik heb u toch verlost. Ik heb u toch uit de duisternis getrokken tot mijn wonderbaar licht. Wees dan toch zoals wij. Zoals ik, zegt God de Vader. En zoals ik, zegt God de Zoon. En zoals ik, zegt God de Heilige Geest. Wees dan heilig. Zoals ik heilig ben. Lijk dan toch op mij. Roep dan toch veel met dat versje. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De zonde is zo erg. Begrijp je nu als je zo op je knieën komt voor God? En het besef plaats mag krijgen in ons hart en in ons leven wie God is. Vanwege die grote liefde van de drie-ene God. Als je dan voor zo'n God op je knieën moet vallen en je moet hem belijden dat je gezondigd hebt. En je moet eerlijk bekennen, ik heb u beledigd. Ik heb uw tegenstander de duivel vreugde bezorgd. Ik heb u als vader vertrapt en ik heb de duivel weer tot mijn vader gemaakt. O, ontzaglijk. Begrijp je nou wat ik de vorige keer zei? Dat je soms in het gebed het niet meer kan zeggen. Dat je het niet meer durft te zeggen. Dat je niet eens jezelf kan horen zeggen. O, die zonde. je niet meer durft om ze onder woorden te brengen, beestachtig toch, zulk een grote liefde. En dan zulke zonde. Maar weet je, dat zondige is ook zo zinloos. De Heere zegt, ik ben de springader van het levende water. Van mij is het vee op 1000 bergen. Ik zorg voor u, ik help u, ik ondersteun u, ik ben er voor u. Ik ben een steenrots om in te wonen, om gedurig in te gaan. Ik ben helemaal voor u. Ik heb een ontzaglijke engelenschare die u tot diensten staat. De weg naar het vaderhuis heb ik uitgelopen. U hoeft slechts de treden van mijn zoon te drukken. Ik zal mijn engelen gebieden dat ze u op de weg beveiligen. Uw plaats in het vaderhuis is bereid. Waarom moet je dan nog zondigen? Waarom, zegt de Heer in Jeremia 2, waarom hou je jezelf nou bakken uit? Gebroken bakken die geen water hebben. Wat zoek je dan eigenlijk buiten mij? Wat heb je dan in mij niet, wat je daar dan zoekt? Zou ik er zomaar een aantal mogen noemen? Wij zoeken de zoetigheid van de wereld. De wereld komt ons zo zoet voor. De vakanties, het mooie werk, vriendschappen, geld, goederen. Vult u het allemaal maar in. Wat is voor u de zoetigheid van de wereld? Maar mijn vrienden, mag ik het u vanavond zeggen wat David zingt? Hij zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemeld beter smaken. Welke zoetigheid is u in de wereld nou toch zo aangenaam die er in God niet is? Het hele woord druipt van honingzeem. Van de lippen van Christus druipt de honing af. Als u zoetigheid zoekt, mijn kind, zegt de Heer, zoek ze dan toch in mijn woord. Zoek ze dan toch in mijn zoon. Zoek ze dan toch in de gemeenschap der heiligen. Welke zoetigheid zoekt u toch in de wereld? Ja, wij zoeken gemeenschap met de zonde. Wij willen gemeenschap oefenen met de zonde. En waarom? Ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk en niet te verwoorden. Maar wij zoeken die gemeenschap met de zonde, dat verkeren met de zonde. Het past zo goed bij ons zondig hart. Maar mijn vrienden, lees toch eens in het Hooglied. Waar de bruid zegt, hè, er is grote lust in uw schaduw. En uw vrucht is mijn gehemel te zoet. U zoekt gemeenschap met de zonde en met de wereld. Maar er is gemeenschap met Christus voor u bereid. Waarom ligt u toch aan de borst van de wereld, terwijl er een borst van Christus is? Waar gemeenschap geoefend mag worden en zoveel liefde geproefd en gesmaakt wordt. Waarom leegt u toch geld uit? Voor datgene wat niet verzadigt, waarom zoekt u het toch niet bij hem? Wij zoeken de liefde van de wereld. We lazen het in 1 Johannes 3. We willen zo graag dat de wereld ons erkent en dat de wereld ons lief heeft en dat de wereld ons positief benadert. Maar Johannes zegt, reken er nou toch niet op, want u bent niet van de wereld en daarom zal de wereld u haten. Ja, Salomo zegt het. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Wat zoekt u toch de liefde van de wereld? Waarom zoekt u toch die liefde van uw man, van uw vrouw, van familie, van vrienden, van overal? En u zoekt dat hart maar te vullen met liefde. En hoe verder u bij de Heere vandaan leeft en hoe leger uw hart wordt, hoe koortsachtiger u zoekt, kon ik iemand vinden die mij genoeg liefde kan geven. Maar mijn vrienden, als u door genade het eigendom van Christus geworden bent, kan niemand uw hart vervullen dan alleen zijn liefde. die uitnemende liefde van hem, waarom zoekt u ze toch ergens anders? Wij zoeken de kus van mensen. We zo graag willen, hè, dat de mensen ons erkennen, dat de mensen ons zien, dat ze ons van waarde achten, dat ze ons met 2 of 3 kussen welkom heten en dat we zo voelen, we mogen er zijn en we worden gewaardeerd. Maar de bruid zegt iets anders. Ze zegt, ach, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij en hij kussen mij. Met de kussen zijns mans. Waarom zoekt u toch de kussen van mensen? En waarom geniet u toch niet de kussen van hem, van zijn mond? Ja, wij zoeken de maaltijden van de wereld. Hè? Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. We zijn net een wereld. Morgen sterven we immers. Terwijl de koning aan de ronde tafel is. Terwijl de koning daar zijn maaltijd aanrichtte. Zien het op het heilige avondmaal, maar ook in de hemel. Hè, waar eindeloos dat heerlijk heilig avondmaal wordt aangericht. Waarom gaat ons hart toch zo weinig naar die maaltijd uit? En zoveel naar de maaltijden van deze wereld. Ja, misschien kent u het wel. Wat zoek je een erkenning en wat zoek je een complimenten van de wereld. Als toch eens iemand tegen me zei dat ik het is goed deed. Dat ik waardevol ben. Dat ik er mag zijn. Snakt de hele wereld naar. Zo'n groot gebrek aan erkenning en waardering. Dat ik pas van een psychiater hoorde. Die zei, er zijn mensen zijn bereid om €180 te betalen voor een half uur met mij spreken als ik maar complimenten wil geven en positief tot ze wil spreken. Droevig. Maar waarom zoekt u ze toch bij de wereld? Terwijl ze bij Christus in overvloed te vinden zijn. Moet je eens lezen in Hooglied. Als we Christus horen zeggen tot zijn kind en zijn bruid. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ach, welke bewoordingen wilt u van de wereld? Vandaag zeggen ze Hosanna, morgen kruiste. Maar deze liefde en deze vriendelijke woorden zijn eeuwigheidswoorden. Die blijven tot in alle eeuwigheid. Wat uit zijn lippen komt, blijft vast. En onverbroken, als hij eenmaal tot uw ziel gezegd heeft, ik ben uw heil alleen, u bent de mijne en ik ben de uwe, blijft tot in alle eeuwigheid. Zoek dan toch zijn vriendelijke woorden en niet die bedriegelijke woorden van deze wereld. Ja, ach, wat komt er een lokroep op ons af, hè, bij dagen en bij nachten. Die doet een beroep op ons en die vraagt, kom eens mee en daar moet je zijn en bij die en daar is het zo gezellig. En nou ja, zo gaat de hele dag door. Heel de wereld doet een beroep op ons, ze lokt ons toe, kom. Mag ik eens vragen, hoort u ook nog wel eens de lokroep van Christus? De lokroep van Christus die zegt, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Hoort u nog door al dat geruis van al die lokroepen in deze wereld? Zijn roepstem, kom. Kom toch, je bent toch mijn bruid. Je bent toch mijn schone, je bent toch mijn vriendin. Kom toch tot mij. Kom toch in de afzondering, kom toch in de binnenkamer, kom toch, neem toch tijd. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, hè, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen, uw dierbaar en beminnenswaardig scheen. Kom tot mij en geniet mijn gemeenschap. Ja, wat zoeken we vaak? Naar schuiling en zekerheid. Verzekering, hoe kom ik het leven toch door? Hoe voorkom ik toch dat ik niet hier of daar strand? Hoe moet het toch met mijn inkomen? Hoe moet het met mijn bedrijf? Hoe moet het met mijn gezin? Hoe moet het toch allemaal? Geheel voorbijlevend aan wat de Heer Jezus zegt. Dat Hij is een rots om in te wonen. Om geduriglijk in te gaan. Bent u in gevaar, mijn kind? Vreest u? Kom tot mij. Roep maar tot mij, twist met mijn twisters, hemelheer. Gaat u mijn bestrijdere toch tekeer? En mag ik schuilen onder uw vleugelen? Mag ik schuilen in die rots? Mag ik bij u zijn, Heer Jezus? Twist gij mijn twistzaak. Ik kan het niet, ik weet het niet. Ik ben zo zwak van moed. Voel me zo bedreigd aan alle kanten. Mag ik schuilen? En doet u het toch? Dat doet toch een man? U bent toch de bruid? Dat doet toch de man? Christus, de bruidegom, zo graag. Voor zijn bruid. Ja. Ik rond af hoor. Nog een twee. Vaak zoeken wij niet het hart te winnen van andere mensen voor ons. Kunnen we het hart winnen van een ander voor ons? Iemands liefde, iemands aandacht, iemands zorg. Moet eens nadenken vanavond over wat de Heer Jezus zegt in het Hooglied tot zijn bruid. Hij zegt, gij hebt mij het hart genomen. Mijn zuster, mijn bruid, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Stop maar met die zoektocht om harten te winnen voor u, want u hebt met eerbied gesproken. Het allerdierbaarste, het allergrootste, het meest liefdevolle hart ooit gewonnen van Christus. U hebt op hem geblikt en u hebt alles van hem verwacht. En hij zegt het in het Hooglied, u hebt daarmee mijn hart gewonnen. Hebt u daar dan niet genoeg aan? Al had u verder niemand en niets, hebt u aan mij dan niet genoeg? Ja, tot slot. Deze wereld wil ons maar iedere dag binden. De hele dag staan mensen om je heen klaar en de een zegt, kom, steek je handen in deze boeien. En de ander zegt, steek je handen in deze touwen. En alle kanten worden we gezocht om ons te binden aan deze aarde, om hier te blijven, hier te genieten, hier te leven, hier, hier, hier. Hoor eens wat de Heer Jezus zegt. Gij zijt duur gekocht. Word geen dienstknechten van de mens. Niet doen. Sta dan in de vrijheid. Met welke ons Christus heeft vrijgemaakt. Word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Lever je niet over aan mensen om hun gunst te dingen. Je bent duur gekocht. Je bent het eigendom van Christus. Je bent het kind van de allerrijkste Vader God. Je hoeft je aan niemand uit te leveren. Je hoeft je aan niemand over te geven. Je hoeft alleen maar te leven voor hem. Wandel voor mijn aangezicht. Zijt oprecht. Ik zorg voor u, ik help u, ik ondersteun u. Vrees niet. Dwaas. Dwaas. Dwaas toch, David, dat je nou zo'n God, zo'n gemeenschap met een drieënige God op het spel zet voor de gemeenschap met Bathsheba. Dwaas toch, Petrus, dat je de gunst van zelfs zo'n klein meisje wil bedingen en daarmee de gunst van je zalig maken op het spel zet. Dwaas toch, hè? Dat we lezen dat God moet klagen over zijn volk en dat ze de hulp bij Egypte zoeken en dat de profeten moeten zeggen, maar is er dan geen God in Israël? Ach, beledig hem toch niet. Hij is alles voor u. En alles wat u buiten hem zoekt, is zonde. Doe het toch niet. En daarom, nader voor hem iedere dag op uw knieën. Vraag door aan de Heilige Geest of Hij u tonen wil die grote liefde van de Vader, die grote liefde van de Zoon en die grote liefde van de Heilige Geest, om omringd van zoveel liefde uw zonden te belijden. Wat zullen ze dan bitter worden? Wat zullen ze dan bitter worden om ze te overstaan van zo'n eeuwige liefde te verwoorden? Wat ga je ze dan haten? Wat ga je ze dan vlieden als de pest? Verlaat de slechtigheden en leef. Wandel toch voor mij, zegt de Heer. O, wees niet zo dwaas. Om mensen te willen behagen, mensen te zoeken, zekerheden te zoeken. Wandel voor mij. Gij zijt duur gekocht. Ja. Tot slot, zou ik nog een woord willen richten tot degene die vanavond zeggen, ja kijk eens, dat is nou voor Gods kinderen. Misschien heeft u hier vanavond wel bij gezeten en zegt u, wat is dat eigenlijk ontzaggelijk erg als een kind van God zondigt. Hè? Dat is eigenlijk erg, dat je tegenover zoveel liefde, zoveel zonde zet. Hoe durven Gods kinderen dat eigenlijk te doen? Mag ik de vraag bij u neerleggen? Heeft u er ooit over nagedacht hoeveel moeite God neemt, met eerbied gesproken, om u te redden? Want wat ik sprak over de gaven van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest, dat deed Hij om zondaren zalig te maken. En nog altijd zendt Hij dienaren uit om u toe te roepen. Wend u naar mij toe en word behouden. Is dat geen grote liefde? Dat God u aanbiedt, zijn vriendschap biedt. Dat God zijn verzoening biedt aan goddeloze vijanden. Is dat geen grote liefde? Dat Hij al vanaf uw geboorte af aan u heeft afgezonderd. Dat Hij u heeft laten dopen, aan uw voorhoofd heeft laten betekenen en bezegelen. Dat Hij belooft uw zaligmaker te willen zijn. Is dat geen grote liefde? Mag ik ook u de vraag vanavond stellen? Hoe durft u tegenover zoveel liefde, zoveel vijandschap en zoveel zonde te zetten? Hoe durft u tegenover een zaligmaker die met wijd uitgestrekte armen staat, om goddeloze, zondare, vuile, walgelijke opstandelingen te nodigen tot verzoening? Hoe durft u hem uw nek en rug toe te keren? Hoe durft u die zonde in uw boezem vast te houden en die beten onder uw tong en te blijven genieten van de zonde? Terwijl Hij u dag in dag uit achterna wandelt en roept en zegt, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat Gij u bekeert en leeft. Kun je toch? Hoe kun je op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Kun je toch zo'n grote liefde in de wind slaan? Kun je toch? Hoe kun je nog iedere dag de wereld ingaan, genieten, leven, proberen eruit te halen wat erin zit, terwijl je zo eindeloos bent gewaarschuwd? Terwijl Hij, het eeuwig gesproken, net als over Jeruzalem, over u weent en zegt, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, als een hen naar kiekens. Maar je hebt niet gewild. O, wees toch zo dwaas niet. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, door domheid voortgedreven, maar doorleven, doorleven. Hoor toch zijn stem. Hij roept. Wederom vanavond komt en laat ons te samen rechten. Kom voor de dag met je zonde leven. Kom ermee voor de dag. Ik ben heilig, ik ben rechtvaardig en ik zal je zonde moeten straffen met een eeuwige straf. Maar ook Die dierbare belofte. Al waren ze rood als karmozijn, ik maak ze als witte wol. Kom dan. Hij zegt het nog. Nu zegt hij het nog. Kom, laat ons er samen rechten. En nog belooft hij dat hij ze weg wil nemen door het dierbare bloed van het lam. Maar de dag komt dat hij nog één keer zegt, komt. Voor mijn aangezicht. En dan zal hij zijn knechten moeten gebieden. Slaat ze voor mijn voeten dood. Want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zijn zou. Laat dat toch niet nodig voor u wezen. Bekeert u. Verlaat de slechtigheden en leef. Roep hem aan. Nog is er bloed. Nog is er verzoening. Nog is hij bereid om het handschrift der zonde weg te nemen. Uit te wissen. En u tot zijn kind aan te nemen. Wee u, als u die grote zaligheid verwerpt. Ach. Ik zei het al tegen Gods kinderen vanavond. Wat is zondigen eigenlijk zinloos? Zeg ik ook tegen u. Wat is zondigen eigenlijk zinloos? U slikt de gifdrank in. En u weet, het zal u doden. U weet het. Waarom gaat u ermee door? Waarom weegt u toch geld uit voor datgene wat niet verzadigen kan? Kom dan tot mij, zegt de Heer Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn en weer de belofte. Ik sla u niet dood. Ik vernietig u niet. Het zou moeten naar recht. Maar kom, ik zal u uw zonden afnemen. Ik zal u zetten voor het aangezicht van mijn Vader als een heilig volk. En als een verkregen volk, mag ik vragen, wat hebt u tegen zo'n zaligmaker? Of bent u zo beestachtig, dat je onder zoveel liefde onbewogen kunt blijven? Ach, ik vrees dat degenen die onder zo'n nodiging verloren gaan, diepste plaats in de rampzaligheid zullen krijgen. Want u wist wat miljoenen niet weten. U hebt gehoord een roepstem die miljoenen nooit gehoord hebben. U hebt een lokstem gehoord die miljoenen nooit gehoord hebben. En dat brengt een ontzaglijke verantwoordelijkheid met zich mee. Ik geef u over aan mijn zender. Ik kan u niet bekeren. Ik zou tot 12 uur door kunnen gaan. Het helpt niet. Maar één ding weet ik wel. Hij is machtig om u vanavond te bekeren. En laten we daarom vragen. Heren, wij geven het over aan u. Want wij kunnen het niet, Heren. Maar u bent machtig om te verlossen. De Pinksterdag hebt u er onder één predikatie. Duizenden bekeerd. Ja, Heere, het is voor u niet te moeilijk. Het is voor u niet onmogelijk om dat eenvoudige woord van vanavond toe te passen. Om zondaren zalig te maken. O, wat zou het zalig zijn als het mocht te horen. Deze en die is al daar in Sion, bij het altaar, bij de verzoening, daar waar bloed druppelt, daar geboren, wederom geboren. Door recht afgesneden, door recht verlost, door bloed verzoend. O, hoe zalig, om dan straks voor de troon te mogen staan en die onuitsprekelijke liefde des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes te loven tot in alle eeuwigheid, nooit meer stoppen, nooit meer stoppen. Eeuwig roemen, eeuwig zingen, eeuwig u toedichten. Wat u zo waardig bent, alle lof, alle eer en alle aanbidding. O Heere, Wanneer komt die dag dat we nooit meer hoeven te zondigen? U eeuwig mogen bedoelen. Hoe zalig zal dat zijn? En dank voor wat u gaf, Heer. O, hadden we toch een tong om uit te spreken wie u bent. Hadden we toch woorden om het te zeggen. Maar Heer, u kunt de dwaasheid van het woord gebruiken tot zaligheid. Wilt u het doen? Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week, als u het wil, wil moeten. Om Jezus wil. Amen. Ja, ik zou graag willen zingen. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Hebt u het weer het allerhoogst en eeuwig goed? Die psalm moet je spellen met je vinger erbij. God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6.